Geliefde gemeente, de brief die wij opengeslagen hebben is van de hand van Jacobus. Wie is deze Jacobus? Er is alle reden om te denken aan de broeder des Heren, zoon van Jozef en Maria. Aanvankelijk stond hij, zoals u weet, afwijzend tegenover het werk van Jezus en geloofde hij niet in hem, maar door de verschijning van de opgestane heiland aan hem is Jacobus tot geloof gekomen. Tot waar geloof in de Heer Jezus Christus. En spoedig was hij een van de leidende figuren, leidend met EI, van de kerk in Jeruzalem. Overigens liet Jacobus zich niet voorstaan op bloedbanden, maar noemde hij zich heel eenvoudig dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Hij mag tot de geestelijke familie van de heiland behoren en dat is het beslissende. De brief is gericht aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En daarmee worden Joden-christenen bedoeld die als gevolg van zware vervolging buiten Palestina terechtgekomen waren en die daar veelal in moeilijke omstandigheden verkeerden. Dit schrijven wil een troostbrief zijn voor hen die omringd waren door allerlei verzoekingen. Ze mogen dit enkel vreugde achten, want juist in de beproeving zal de echtheid van hun geloof blijken en zal er ook geestelijke vrucht bij hen rijpen, lees er vers 2 tot en met 4 nog maar eens op na. Ja, dat is inderdaad troostrijk. Maar in dit eerste hoofdstuk klinkt niet alleen vertroosting, maar ook vermaning. Want er waren mensen die op een belangrijk punt van de waarheid afweken. Zij stelden het zo voor dat God door verzoekingen de mens tot zonde bracht. En daar gaat Jacobus nou met alle kracht tegenin. Kijk je maar eens naar het 13e vers. Niemand als zij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Mensen, geloof dat toch niet, zegt Jacobus, dat God het kwade zou voortbrengen. Dat kan niet. Het wezen van God is immers pure goedheid. En die goedheid van God stroomt er aan alle kanten uit. Zoals het kwade van beneden komt, zo komt het goede van boven bij de Heere vandaan. Elke goede gave en alle volmaakte gift is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkering. Vers 17. God doet enkel goed. En het mag als een ondubbelzinnig bewijs van die goedheid van God gelden, dat hij zondaren herschept tot kinderen van het licht. Jacobus herinnert die Joden-christenen eraan dat de Heere God genade aan hen betoond heeft en herinnert hen ook aan de roeping die hieruit voortvloeit. Naar zijn wil, overeenkomstig zijn wil kunnen we ook lezen, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. De hoofdgedachte van de preek luidt, God heeft ons gebaard door het woord van de waarheid. En dan gaan we met elkaar twee dingen na. Ten eerste wat dit inhoudt en ten tweede met welk doel God dit deed. Dus God heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Wat dit inhoudt en met welk doel God dit deed. Allereerst wat dit inhoudt. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard, zo begint de tekst. En er zit een zekere tegenstelling tussen vers 15 en vers 18. In vers 15 lezen we, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En in vers 18, hij, dat is God, heeft ons gebaard. Het is de begeerte baart en God baart ook. Beide doen geboren worden, alleen maar iets heel verschillends. De zonde baart de dood, God baart het leven. Wat een geweldig contrast is dat. Aan de ene kant de mens die door zijn zonde de dood naar zich toe gehaald heeft en al meer naar zich toe haalt. Die ook door eigen schuld in de greep van de dood gekomen is. En aan de andere kant God die tot leven brengt. Zondaren die geestelijk dood zijn en die de eeuwige dood verdiend hebben. Die worden door God levend gemaakt. Van dat wonder spreekt de tekst voor deze ochtenddienst. Hij heeft ons gebaard. Hij heeft ons geboren doen worden. De Heere brengt nieuw leven tot stand. Hij werkt wedergeboorte. Wat is dat? De Heere Jezus spreekt erover met Nicodemus in de nacht. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien, Johannes 3, vers 3. Het gaat hier duidelijk over de wedergeboorte als begin van het nieuwe leven. Als de overgang uit de geestelijke dood, door de kracht van de Heilige Geest, naar het leven uit God en met Christus. We noemen dat wel de wedergeboorte in engere zin. Dat woord wedergeboorte kan ook wijzen op de groei en ontwikkeling van het nieuwe leven. Dan noemen wij het wel wedergeboorte in ruimere zin. Maar hoe dan ook, in het gesprek van Jezus met Nicodemus en ook in onze tekst wordt gesproken over die eerste daad die de Heilige Geest doet als hij ons trekt uit de geestelijke dood tot het leven. Al kan die mens zelf dat tijdstip meestal niet aanwijzen. Van dat wonder der wedergeboorte beleiden wij in de Dordtse leerregels dat het een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk een zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking is, die in haar kracht niet minder en niet geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Wij kunnen Gods wederbarend werk niet doorgronden. Wij kunnen dat niet doorzichtig maken voor ons beperkte en trouwens ook verduisterde denken. Alles wat leeft is nu eenmaal een mysterie dat we niet kunnen ontleden. Het leven wordt gekend aan zijn openbaring. En dat geldt wel heel bijzonder het leven uit God. Dat zijn eigen droefheid en zijn eigen blijdschap kent. Een leven in afsterving aan de zonde en in toewending tot de Heere. Wanneer God mensen wedergeboren doet worden, dan doet hij zijn goddelijke deugden daarin uitschitteren. Door zijn almacht doet hij het leven over de dood en het licht over de duisternis zegevieren. In liefde treedt hij in levensgemeenschap met de gevallen mens. En met wijsheid roept de Heere de zijne langs allerlei wegen en onder gevarieerde omstandigheden. En in grote trouw houdt de Heere dat nieuwe leven in stand. En zo getuigt bij de wedergeboorte alles van Gods almacht en liefde, van zijn wijsheid en trouw. En waar hij dat wonder tot stand brengt, daar is naar het woord van de apostel Paulus het oude voorbij gegaan en daar is alles nieuw geworden. De tekst zegt, overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Letterlijk weergegeven staat er, willende heeft hij ons gebaard. Die wil van God is dus de reden waarom hij zich kinderen baart. En er is om zo te zeggen geen aandrang van buitenaf op de Heere uitgeoefend. Als hij nu eens alle mensen in hun geestelijke dood gelaten had, dan hadden we niets tegen hem kunnen inbrengen. Maar Gods wil, zijn raadsbesluit is om dode zondaren tot een nieuw leven te brengen. En de Heere doet dat niet omdat die mensen zich in gunstige zin van anderen zouden onderscheiden, maar hij doet het puur vrijwillig. Jacobus wijst hier op het eeuwig en soeverein welbehagen van God. Achter het wonder van levensvernieuwing staat het wonder van Gods verkiezende liefde, zijn raadsbesluit om mensen te verlossen. Het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog en niets in ons en niets aan ons komt in aanmerking, maar het is de Heere die de zaligheid van zijn kerk wil en daarom wordt zij dan ook met de daad zalig. Dat kan de duivel niet keren en dat kan een mens niet keren. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat stemt ons, wanneer wij persoonlijk de Heere mogen kennen, tot verootmoediging. Dat nu alle waardigheid en elke verdienste aan onze kant wegvalt. Wij waren krachtens onze afkomst uit onze eerste vader Adam, immers kinderen des toorts. Niet waard om kinderen van God genaamd te worden. Maar dat wordt nu het wonder groot, dat wij overeenkomstig de wil van God gebaard zijn. Dat is datzelfde wonder als waarover Paulus in Efeze 2 schrijft: maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, heeft ons levend gemaakt met Christus. Gebaard naar de wil van God, levend gemaakt met Christus. Een wonder van genade en ontferming, mogen we dat hier toch wel zeker noemen. En als de Heere het daar licht over laat vallen, en als we daar iets van mogen verstaan, oh, dan buigen wij zo diep voor de Heere en dan roepen wij het uit. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw grote naam geef eer om uw goede tierenheid en om uw waarheid wil. Overeenkomstig zijn wil. Heb daar ook voor, gemeente, Gods enige, vrije, almachtige, liefhebbende wil is gekeerd naar geestelijk dode zondaren van zichzelf uit verloren in schuld. En daarom ging eenmaal de hemel open en daalde de goede gave en de volmaakte gift van God naar beneden. Naar zijn welbehagen schonk God eenmaal zijn eigen geliefde zoon in de volheid des tijds. En in hem, in de Heer Jezus Christus, heeft God zijn welbehagen in mensen geopenbaard. In die kribbe van Bethlehem en in dat kruis van Golgotha heeft God zijn heilswil opengelegd. En de Heilige Geest, die gaat er ook in onze tijd, met al zijn verlokkingen en verleidingen en met al zijn tegenkrachten mee door, om dode zondaren, ook onder de jongeren, te herscheppen tot nieuwe mensen. En dit gebeurde, zegt onze tekst, overeenkomstig Gods wil. En hoe vindt dat dan plaats? Komt dat dan zomaar plotseling uit de hemel in je ziel vallen, als iets dat je overkomt en dat verder buiten alle middelen omgaat? Nee, ze moeten ons dat niet voorstellen. Dat vindt plaats door het woord der waarheid, zegt de tekst. En hiermee wordt op een heel rake manier het woord van God aangeduid. Buiten dat woord, buiten de Bijbel, is er geen waarachtige kennis van God. Geen levensband aan hem. Maar door dat woord maakt de Heere zich aan ons bekend. Dat woord, dat is zoals Paulus het ergens noemt, het evangelie van uw zaligheid. En God de Heere laat dat woord verkondigen. Hij laat het uitbezuiden door zijn heroud. En dat woord, dat wordt tot een onvergankelijk zaad. Dat wordt tot een zaad van wedergeboorte door de kracht van de Heilige Geest. Als onze catechismus in zondag 25 vraagt naar de oorsprong van het geloof, dan verwijst ze naar de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Nu dat geweldige wonder heeft ook plaatsgevonden bij de Joden aan wie Jacobus zijn brief schrijft. En het is nodig dat de apostel hen hier aan herinnert. Want deze mensen waren wel wedergeboren, maar ze dreigden hun oorsprong te vergeten in de praktijk. Ze wilden eigenlijk, daar kwam het toch op neer, een vlek werpen op het goede van vaders werk. En u zegt Jacobus, dat mag niet. Als jullie nou eens achterom zien en vandaar naar het heden kijken, dan kunnen jullie alleen maar zeggen, ik ben door de wil van God gebaard. En al dat andere, dat kwade, dat komt uit mezelf voort. Maar hij heeft me gebaard tot het leven in hem. En hij deed dat door het woord van de waarheid. Door dat woord dat enkel waarheid bevat. Dat de waarheid zegt over mijn bestaan. Dat de waarheid zegt over God. En toen leerde ik mezelf in het licht van Gods heiligheid kennen als een leugenaar. O, dat deed pijn. Maar toen leerde ik het zeggen, uw woord is de waarheid. En voor dat woord ben ik toen gevallen. En daar ben ik door herboren. En dat is eenmaal voor het eerst gebeurd. Maar door dat woord van de waarheid moet ik nog elke dag in mijn leven van de leugen afgebracht worden om vaster geworteld te worden in God zelf. Zo moeten deze mensen spreken. Denk erom, zegt Jacobus, dat God door het woord der waarheid u gebaard heeft. En als u God door dat woord, zonder het tot wedergeboorte brengt, wat hebben wij volwassenen en ook onze jonge mensen, wat hebben wij dat woord dan hoog te achten? Het is het woord der waarheid. En als zodanig wil dat woord ons leven binnendringen. Het wil ons ervan doordringen dat wij eenmaal de duivel, de vader der leugenen zijn toegevallen. En dat ons bestaan sindsdien van leugen doortrokken is. En dit laat ons dan niet meer onbewogen. Maar dan krijgen we hier een intens verdriet over. Een levende smart. Wij gaan het belijden dat wij Gods gramschap wat dubbelwaardig zijn. Dat woord der waarheid, dat werpt ons neer voor de heilige God. Maar het richt de gebogenen ook op. Dat woord is ook vertroostend voor het verbroken hart. Waarom? Omdat het ons wijst op die ene en volkomen zaligmaker die voor leugenachtige mensen de dood wilde ingaan. Ook dat is het woord van de waarheid. En wanneer we door de werking van de Heilige Geest daaruit troost mogen ontvangen, uit dat volbrachte werk van Christus, dan leven wij op. Dan verblijden wij ons in de Heere en in zijn genade. Ook tot ons komt het woord de waarheid. Dat is immers de hoge bedoeling van een kerkdienst. Het gaat er niet om dat er een aantal waarheden gezegd worden. Dat kan nog zo kil en zo afstandelijk blijven, maar dat het woord van de waarheid doorklinkt. Met klem en met kracht. En de roeping van de dienaar is om dat woord met alle ernst en bewogenheid uit te dragen, om het te verkondigen dat God recht heeft op onze dood, maar dat hij lust heeft in onze bekering en in ons leven. En daarom mag de prediking niet vrijblijvend gebracht en ook niet vrijblijvend aangehoord worden. Ze is niet minder dan de levende spraak van God, waardoor de Heer Jezus Christus zijn herdersambt uitvoert. De prediking, dat is proclamatie van de Godderwaarheid, dat er voor afvallige Adamskinderen behoud eeuwige zaligheid is in die laatste Adam, Jezus Christus, en dat we, als we met onze zonde en schuld tot hem vluchten, volstrekt niet uitgeworpen zullen worden. Dat is het woord der waarheid dat ik ook vanmorgen mag prediken, tot mijn eigen verwondering overigens. En al die preken die u als gemeente mag horen, uit welke mond ook gebracht, zijn het bewijs dat de Heere u niet met rust laat en dat hij dat ook jouw jongeren niet doet, want dat woord dat wil ons aangrijpen in het diepst van ons hart. Dat woord wil ons vernederen en vertederen voor de Heer. Het wil ons tot bekering en geloof brengen. Als wij sinds jaar en dag onder het woord der waarheid verkeren en het toch maar met een gesloten hart alsmaar aanhoren, dan verkeren we niet in een soort neutrale middenpositie, maar dan staan we de Heere tegen. En dan zouden wij van onszelf misschien verklaren dat we wel voor de waarheid zijn, maar we zouden de God van de waarheid nog nooit te voet gevallen zijn en onder dat woord van de waarheid nog nooit gebogen hebben. O, dan zijn we nog op een heilloze weg, een weg die uitloopt op eeuwige duisternis. Voor de waarheid zijn, dat is nog niet uit de waarheid zijn. En we zullen de schuld van onbekeerdheid niet en nooit op God kunnen brengen, maar wij hebben de schuld daarvan alleen bij onszelf te zoeken. En daarom klinkt het ook vanmorgen: heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Of mag u dat nou in oprechtheid zeggen? Hij heeft ook mij gebaard door het woord van de waarheid. Komt er misschien niet altijd even krachtig uit. Het wordt aangevochten, ik weet het. Maar als het zo is, ga het ook niet ontkennen, want dan bedroeven we de Heere. Laat er dan ook een danktoon zijn voor zijn goedheid, voor zijn opzoekende liefde aan u betoond. Ja, ik weet het, ik zei het al, het delen in dit voorrecht, dat kan zo bestreden worden. En het kan ook wel eens zo onder de as liggen, dat wij het niet durven geloven dat wij uit God geboren zijn. Toch kan dat nieuwe leven niet verborgen zijn. Het komt uit, zo zei ik reeds, in een droefheid naar God en om God. In liefde tot God in Christus. In de haten van de zonde. In een lust en liefde om naar al Gods geboden te leven. Het komt uit in de begeerte om smetteloos te mogen leven, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, en om onder hen te schijnen als lichten in de wereld. En dan is het toch gelukkig als we deze trekken in ons leven mogen opmerken. Dat zijn kentekenen van het nieuwe leven. Ik zeg niet dat ze de grond van ons geloof zijn. Geen andere grond dan Jezus Christus en die gekruist. Maar we mogen de kentekenen wel als vruchten opmerken en dan hoeven we ze ook niet te ontkennen. En dan kunnen we de verwondering ook niet op. Zijn wil overwon mijn wil. Ik was niet zo gewillig, maar hij maakte me gewillig. De Heere bracht me onder de ban van het woord. En nu is mijn oude leven stervende geworden, maar dat nieuwe leven, dat staat elke dag op. Wat hebben wij dat woord der waarheid dan toch ook lief. En hoe lief krijgen wij dan ook die Vader der lichten, zoals hij hier genoemd wordt, door wiens wil wij krachtig tot leven gebracht worden. Dan geven wij hem zo van harte de eer voor dat wonder van zijn genade en zijn ontferming in ons leven. Onze tweede gedachte, met welk doel God ons gebaard heeft. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Dat is het doel. Wedergeboren mensen zijn in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen. En dat wil zeggen, ze zijn hem op een bijzondere wijze toegewijd. Dat woord eersteling was aan de lezers van deze brief goed bekend. Dat is een term afkomstig uit de Joodse ceremoniële eredienst. De eersteling en de eerste vrucht van de oogst. Deze moest aan de Heere geofferd worden. En de eerste vrucht diende tegelijk als een erkenning dat de hele oogst eigenlijk aan God toebehoorde. Zo vertegenwoordigde die eerste vrucht dan ook de hele oogst. Die uitdrukking eerstelingen werd in het Oude Testament wel toegepast op het volk Israël. Zo lezen wij in Jeremia 2 vers 3. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Zo noemt Jacobus hier nu de gelovigen van het Nieuwe Testament. Eerstelingen van Gods schepselen. Wel nu, deze eerstelingen, deze kinderen van God, zijn hem lief boven alles wat hij schiep. Zij behoren aan hem in bijzondere zin toe. Gods speciale zorg gaat naar hen uit. Ze zijn hem zo heel veel waard. Zijn oogst laat hen in liefde gade. Als bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, dan zal het verbond zijns vredes van geen wankelen weten, dat verbond met zijn eerstelingen. En je bent er beslist gelukkig aan toe als je uit God geboren bent en met hem leerde leven. Dan zal de Heer je nooit uit zijn genadegreep verliezen. Maar dan zal hij je altijd vasthouden. Als je omringd bent door tegenspoed. Als je midden in de beproevingen zit. Als je door diep leed getroffen bent. Of misschien wel in rouw bent. Dan mag dat toch zeker een geweldige troost zijn. Te weten dat de Heer je opgezocht heeft. Dat hij je lief heeft. Met een eeuwige en onblusbare liefde. Wat een genade en wat een voorrecht is dat. Te behoren tot zijn eerstelingen wil dan ook zeggen, bestemd voor die bijzondere dienst aan de Heere. De eerstelingen waren onder Israël een offer aan God. Een offer van dankbaarheid. Tot deze dienst worden al Gods kinderen geroepen. O zeker, we zullen hier goed moeten onderscheiden. Alle mensen op aarde zijn verplicht om de levende God te dienen met toewijding uit een dankbaar hart. God is immers de schepper van de hele mensheid. En God heeft er dan ook recht op dat ieder mens hem dient. En die krijgt nog weer extra klem wanneer wij als gedoopte kerkleden een plaats ontvangen hebben op het erf van Gods genadeverbond. Krachtens die verbondsrelatie worden wij allemaal jong en oud, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, die zich zo liefdevol tot ons neerbuigt, aanhangen, betrouwen en liefhebben. De Heere heeft hier eenvoudig alle recht op. En er geldt voor verbondskinderen geen enkel excuus om onbekeerd te zijn en nog minder om dat te blijven. De opdracht luidt kort en goed: dien de Heere, geef mij uw hart. Maar we weten het, er zijn inderdaad tweeërlei kinderen van het verbond. Zij die God oprecht leren dienen en zij die in onbekeerdheid verder leven. En nu gaat het in onze tekst over die eerste groep, over levend gemaakte zondaren, kinderen van God. Ik kan ook zeggen over mensen die tot inwilliging van het verbond gebracht zijn door de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest. Hun leven zal een offer van dankbaarheid dienen te zijn. Ze zijn immers uit God geboren. Nu, dan zijn ze voor eeuwig aan hem verbonden, zodat heel hun leven hem geheiligd dient te zijn. Adeldom verplicht. En als dat ergens geldt, het dan toch zeker in het koninkrijk der hemelen. De wereld om ons heen, die let op christenen en dat schept verplichtingen. Maar er is nog een ander motief. God let op wat zijn kinderen doen en laten. En dat is toch wel het belangrijkste motief om heilig te leven. De Heere wil door dat volk dat hij gebaard heeft, door die eerstelingen van zijn schepsel gediend worden en kinderlijk gevreesd. Paulus schrijft in Efeze 2, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En nu blijkt het in de praktijk meermalen voor te komen, dat de Heere zijn kinderen bestraft. Kastijd. En dat hij met beproevingen komt. En de Heere acht die nuttig en nodig. Wanneer we de Heere mogen kennen en ook enigszins geoefend zijn in het geloofsleven, dan weten wij bij ervaring hiervan. Jacobus noemt het in vers 2 en 3 zelfs een reden tot enkel vreugde wanneer de Heere het geloof beproeft. In zulke wegen leren wij dat verdrukkingen goed zijn. Met Psalm 119 zeggen we wel eens, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En zijn verdrukkingen dan aangenaam voor het vlees? Nee, maar ze zijn wel onmisbaar voor de geestelijke groei. En dan leren wij met een teer hart voor de Heere leven. De Heere verbreekt onze eigenzinnigheid en weerbarstigheid in die smeltkroes van de beproevingen. En gedreven door liefde gaan wij onze gedachten, woorden en daden zo schikken en richten dat Gods naam om ons het wil niet gesmaad, maar veeleer geëerd en geprezen wordt. En ook smeken wij de Heere dat hij door zijn geest onze voeten richt op het pad van zijn geboden, om die te doen uit dankbaarheid. We worden waakzaam om niet in de strikken van de duivel of van enig kwaad te komen. En wij leren vanuit de gemeenschap met Christus vrucht te dragen, zoals de ranken uit de wijnstok. De vruchten van het nieuwe leven worden openbaar. Dat is dus wat we wel noemen wedergeboorte in ruimere zin. U weet wel de groei en de bloei van het nieuwe leven. En o zeker, dan is hier op aarde nog maar een klein beginsel van gehoorzaamheid. We worden geen gearriveerde christenen. Geen hoogbekeerde christenen, wat zijn dat trouwens. Maar we beginnen wel met een ernstig voornemen naar al Gods geboden te leven. Vrede en vreugde gaan ons leven doortrekken. En zo komen Gods kinderen openbaar als een uitverkoren geslacht en als een koninkpriesterdom dat blijkt uit de vrucht. O, soms worden ze neergedrukt door de kracht van de zonde en van het verderf in hun eigen hart. En dan krijgt vrees de overhand boven bij hen. Het is typisch dat andere mensen dan nog wel eens dat nieuwe leven mogen opmerken, ook als Gods kinderen het er zelf niet eens voor durven te houden. Opdat wij zouden zijn, als eerstelingen zijn er schepselen, wat een geweldige gave van de Heere. Als er iets een goede gave, een volmaakt geschenk is, dan is het wel dit, om uit God geboren te zijn en om als eerstelingen van zijn schepselen te zijn. Dat is een geschenk van de Vader der lichten bij uitstek. Dan kennen wij midden in onze dagelijkse strijd en zorgen een rijk geheim. En dat is de levensgemeenschap met de Here. Dan hebben wij ook uitzicht op Hem en uitzicht door Hem. Uitzicht ook op de zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. Kennen we iets van dat nieuwe leven dat zich inderdaad laat ervaren, dat leven dat uit God is en dat daarom ook naar God uitgaat? Mijn ziel roept uit tot God die leeft, daarna mijn ziel het leven geeft. Of moet u nou in alle eerlijkheid zeggen dat u hier compleet vreemd aan bent? Ik zeg het met opzet wat voorzichtig, want ik weet wel dat het niet altijd even levend is. Maar kennen we daar toch iets van? Of klinkt het u misschien in de oren als klanken die vanuit een andere planeet tot ons komen? Hoe laat ik u deze vraag stellen? Kunt u jaloers worden op een leven met de Heer? U volwassenen en jij jongen en meisje. De wereld die kan ons ontzaglijk boeien. De wereld van vandaag met haar hoge wetenschappelijke inzichten en haar diepzinnige gedachtenstelsels. En de wereld met haar amusement, haar schittering en betoverende glans kunnen we wel zeggen. Maar laten we wel oppassen, de schrift zegt het ons. Deze wereld ligt in het boze en er komt heel veel op ons af. Dat wij onvoorwaardelijk moeten afwijzen, omdat het haak staat op Gods woord en gebod en omdat het zo leeg is. De christenheid in Nederland, die staat voor mijn besef veel te veel open in de richting van allerlei eigen tijdse cultuuruitingen, al geldt dit gelukkig niet over de hele linie. En natuurlijk, we mogen wel vanuit christelijke levensovertuiging wetenschappen drijven, graag zelfs. En ook mogen wij de goede dingen op aarde dankbaar gebruiken en genieten. En er is niks mis mee als we goede vakantie ontvangen hebben of nog hopen te genieten. Maar dan blijft het nog waar dat de wereld en ook het goede dat er nog mag zijn, en dat we ook dankbaar mogen aanvaarden, dat het uw en jouw hart niet kan vervullen. Ze schenkt aan een onrustig hart echt geen rust. En wat ze ons te bieden heeft, hoe belangrijk ook, hoe indrukwekkend ook, het valt weg bij de dood. Maar de Heere is het allerhoogst en eeuwig goed. En er is niets zo rijk als hem te mogen kennen, dienen en liefhebben en kinderlijk te vrezen. O, dan kunt u de genieting van de zonde gerust voor prijs geven en de smaad verdragen. Mozes, u weet dat wel, die verkoos de smaadheid van Christus boven de schatten van Egypte. Is dat ook jouw keus? En als de dood merkbaar dichterbij komt, dan mag de mens die uit God geboren is en tot een eersteling van zijn schepselen geworden is, bij tijden jubelen. Ja, hij mag het altijd, maar ik kan er niet altijd bij. Maar dan mag hij jubelen. Bezwijk mijn vlees, dan is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En daarom mag u die dit mist zeker jaloers zijn op het heil van Gods kinderen. Als het dan maar niet bij jaloersheid blijft. Als het u dan maar uitdrijft tot de Heere. Als u dan maar leert roepen tot en leert zoeken naar die God. Die reeds zo lang bezig is om u te zoeken, om jou te zoeken. De Heere schenkt zijn heil om niet. Uit genade, gratis. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En hoe nou de Heere dat wonder van de wedergeboorte precies werkt. Ach, gemeente, ik zou zeggen, laten we hier nou niet een bepaald schema van maken en dan de Heere als het ware dwingen dat hij zich zal houden aan dat schema dat wij bedacht hebben en dat wij aan hem voorschrijven. De Heere doorbreekt zo vaak die systemen en die systeemzucht van ons als we dan maar wel de openbaring van dat nieuwe leven kennen. En dan is de meest opvallende trek, waar ik alles in samenvat, op deze, dat dat nieuwe leven zich naar God keert, zoals een bloem zich naar het zonlicht wendt. En dan zeggen wij het, wij hebben de Heere lief, omdat Hij ons eerst lief had. En dan willen wij voor de Heere leven. Eerstelingen van Gods schepsel. Zo moeten de ware gelovigen meer en meer openbaar komen. Dat betekent ook dat ze altijd weer hebben te luisteren naar dat woord van de waarheid. Daar ga je niet bovenuit groeien, dan zit je op een verkeerd spoor. Door dat woord van de Heere bent u, die een kind van God bent, niet alleen wedergeboren. Maar door dat woord onderhoudt de Heere dat geestelijk leven ook. Wedergeboorte in ruimere zin noemde ik het. Dat is het woord dat u de waarheid blijft zeggen. Ook na ontvangen genade. Het woord dat u en mij ontdekt aan allerlei slechtheid in ons hart en leven. Maar dat woord, dat onthult u en mij, ook die eeuwige zondaarsliefde van God. En dat woord, dat houdt niet op om ons de Heer Jezus Christus te prediken. Om u de waarde van zijn kruisoffer voor te houden. Om u de kracht van zijn bloed te verkondigen. Om u de rijkdom van zijn opstanding te boodschappen. Dat is het woord der waarheid. Het woord dat ons de waarheid zegt over de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En in dat woord wil de Heilige Geest ons leven meer en meer funderen. En die waarheid in het hart geven, opdat wij getroost zullen zijn. Daar gaat het om. Het is zeker geweldig groot als we mogen zeggen, God heeft me gebaard door het woord en waarheid. Maar het vraagt inderdaad om een vervolg, om ontplooiing van een nieuwe leven. We kunnen nu eenmaal niet leven uit de constatering dat dat wonder in ons leven heeft plaatsgevonden. Wedergeboorte, dat is om zo te zeggen niet een soort eremedaille waar we dan mee kunnen pronken. Het komt helaas wel voor dat mensen zo doen. Zoals een rijkaard als het ware op zijn schatkist zit, zo zitten wij dan op het feit dat we wedergeboren zijn. En of dat dan niet rijk is, vast wel. Maar nu is het zaak dat dat nieuwe leven uitgroeit en opbloeit. Dat het al meer gevoed wordt vanuit dat woord der waarheid, dan zullen de vruchten in ons leven rijpen. En dan komt het ook meer en meer openbaar dat de gelovigen eerstelingen van Gods schepselen zijn. Dan leren wij het om Gods naam ter eer te leven, overeenkomstig het voorrecht dat aan ons geschonken is. En dan nog één ding. Let u er wel op dat Jacobus zegt, hij heeft ons gebaard opdat wij zouden zijn, dus in het meervoud. Wedergeboorte is wel een persoonlijke zaak, maar we blijven niet alleen. Dat brengt ons in gemeenschap, in geestelijke gemeenschap met alle die Gods naam ook moedig vrezen. En dan kan het gebeuren dat we ons hier soms als een eenzame mus op het dak voelen, maar we zijn het niet. Wij weten ons verbonden met allen die eerstelingen van zijn schepselen zijn. Die eerstelingen zijn aan de Heere gewijd. Ze behoren hem toe. Dat hebben we gehoord en nader uitgewerkt. Die eerstelingen zijn ook een waarborg en een belofte van de volle oogst. Wanneer die er is, straks als Jezus Christus wederkomt, dan breekt de grote dag van de oogst aan. En dan zal de schepping Gods van de vloek bevrijd worden en mogen delen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dan zullen de lichamen van Gods kinderen opgewekt worden. Wat een wonder. En dan zullen zij als eerstelingen van Gods schepselen tot hun volkomen luister geraken. Dan zal er zelfs het kleinste zondesmetje ontbreken. Dan zullen zij in die verloste en vernieuwde schepping hun God eeuwig verheerlijken en aanbidden. In Openbaring 14 lezen we dat het Lam, dat is de Heer Jezus Christus, op de berg Sion zal staan en met hem de 144.000. Het volle getal dus van al de zijnen, dat is een symbolisch getal. En die grote menigte zingt een nieuw gezang voor de troon en dan staat er: deze zijn het die het Lam volgen, waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Amen.